Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn vanmorgen weer in uw midden te zijn en het woord te mogen openen met elkaar. Zij het onder andere omstandigheden, hè? Maar goed, gelukkig kunnen we weer samenkomen en mogen we luisteren naar de liederen die gezongen worden. En ik heb zelf altijd een beetje moeite om het te moeten inhouden dan, hè. Als je zo'n prachtig lied hoort. O, welke vreugde. U bent geweldig. Dan zou je zo uit volle borst mee willen zingen. Maar goed, we mogen meezingen in ons hart, hè. De andere kant is dat als je de tekst geprojecteerd ziet en je kunt dus niet hardop meezingen, dat je soms denk ik wel eens nog wat meer leest op wat er staat, waardoor er soms ook nog eens weer extra bij je binnenkomt. Hè? Tenminste, dat heb ik zelf dan wel eens. En ik denk, ja, we zingen het altijd, maar als je dan zo de tekst hoort of ziet, dan komt er wel eens weer extra binnen. Ik vond het wel mooi trouwens dat het eerste lied wat Pieter opgaf, dat ging over genade. En ook in het laatste lied was sprake van genade. Nou, en daar wil ik het vanmorgen met u over hebben. Over genade. En dat woord genade, dat komt, nou, ik heb het niet exact nageteld, maar ik geloof van ruim 220, ik geloof zelfs 225, dacht ik, 225 keer voor in de Bijbel. Nou, dat is best wel veel. Hè? Dan gaan we niet al die 225 teksten opzoeken, maar we gaan beginnen daar waar het de eerste keer in de Bijbel voorkomt. Nou, u weet allemaal waar het de eerste keer in de Bijbel voorkomt. Nee dus. In Genesis, het boek van het begin. Genesis. En wel in Genesis, het zesde hoofdstuk. En het achtste vers. Genesis 6, vers 8. En daar lees ik in het achtste vers van Genesis 6. Maar, zo begint het. Maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Dat is de eerste keer dat er in de Bijbel sprake is van dit woord genade. En dit staat in een heel speciaal gedeelte en eigenlijk niet eens zo'n positief gedeelte, hè? Want het gaat hier namelijk over het feit dat de boosheid op aarde groot was. De boosheid des mensen groot was op aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten ten alle tijde slechts boos was. Nou, dat is de situatie waarin dit vers naar voren komt. Niet zo'n hele mooie situatie. De boosheid is groot onder de mensen op aarde. En dan staat daar zo midden in dat stukje, in vers 8, maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Dit Bijbelgedeelte, dat wordt ook aangehaald door de Heer Jezus in het Matthäus-evangelie. In Matthäus 24. En dan zegt hij, zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. En dan doelt hij dus op het moment dat de Zoon zich op aarde zou openbaren in heerlijkheid. Nou, de dagen van Noach worden dus vergeleken met de dagen die voorafgaan aan de komst van de Zoon des Mensen. Nou, wij kunnen vaststellen dat als wij nou zien hoe de toestand toen was, en als we nou dat projecteren op de tijd waarin wij vandaag leven, dan kunnen we wel vaststellen dat de situatie in deze wereld er zeker niet beter op geworden is. Het gaat een bepaalde kant op. En ergens weten wij dus, nou, zoals het nou was in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Dat is de ene kant. De andere kant is, en dat vind ik wel heel mooi, en daar heb ik over zitten nadenken toen ik hiermee bezig was. Dus aan de ene kant zie je die ellendige situatie. Maar aan de andere kant word ik dan ook bepaald bij de genade van God. Ondanks, of misschien moet je wel zeggen, juist door de toestand die zo is, zoals hij is, dat je dan opeens bepaald mag worden bij dat machtige Bijbelvers, als daar staat, maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Dat bepaalt mij er namelijk ook bij dat er dus altijd genade is bij de Heere God. Dat was toen zo. En ook vandaag is dat zo. En ook in de toekomst zal dat zijn. Nou, daarover nadenkend vind ik het wel heel bijzonder dat wij hier vanmorgen, zij het met een gering aantal, maar goed, ook thuis zijn er gelukkig mensen die meeluisteren. Maar was het mooi dat wij hier vanmorgen mogen zitten. Waarom? Omdat wij deel hebben gekregen aan de genade van de Heere God. Immers, dat heeft de Heere u en mij geschonken. Ook wij hebben genade gevonden in de ogen van de Heere. Toen ik daar gisteravond nog eens over aan het nadenken was, toen dacht ik, wat is het eigenlijk een bijzondere zin, hè? Dat is niet wat er bedoeld wordt, hoor. Maar als je dat zo leest, Noach vond genade in de ogen des Heren, dan zou je dus haast de gedachte kunnen krijgen, nou, Noach ontmoet dan God, zeg maar, hè? En hij kijkt in de ogen van God, en dan ontdekt hij genade. Noach vond genade in de ogen van de Heere. Nou is dat niet precies wat er bedoeld wordt. Want waar het om gaat is dat de Heere zijn genade betoont aan Noach. Hij begint opnieuw. Hè? De Heere God begint opnieuw. We leven in een situatie waarin de boosheid onder de mensen groot is. Het berouwt de Heere dat hij de mens gemaakt heeft. En dan staat daar zo opeens dat woordje maar. En dan komt er een nieuwe fase. Noach ontvangt genade. En als je daar dan verder over nadenkt, ja, dat betekent dus dat hij opnieuw mag beginnen. En ik dacht bij mezelf, wat een mooie gedachte is dat, hè? Als je als mens genade vindt in de ogen van de Heere, dan mag je dus zomaar opnieuw beginnen. Dan mag je dus een nieuwe start maken. En vervolgens lees ik van Noach dat hij als gevolg van het leren kennen van die genade, dat hij ook gehoorzaam wordt aan de Heere. Dat hij ook gaat doen wat de Heere van hem vraagt. Want dan gaat het verder in vers 9. Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man. Noach wandelde met God. Vind ik zo mooi. Als je de genade van God vindt, dan mag je een nieuwe start maken. Ja, dan mag je gaan wandelen met de Heere God. Je vraagt je misschien wel eens af, wat is nou het onderscheid tussen mij, tussen ons en mensen om ons heen in de wereld? Nou, dat is inderdaad dat je dus genade gevonden hebt. Dat is het grote onderscheid tussen u als gelovige en mensen in deze wereld. Dat je genade gevonden hebt in de ogen van de Heere. En dat houdt dan ook in dat je in zijn oog onberispelijk bent. Net als ook van Noach gezegd wordt. Hij was rechtvaardig, hij was onberispelijk en hij wandelde met God. Hij kreeg dus een nieuwe positie. Nou ja, als wij naar onszelf kijken, dan moeten we constateren dat we het er niet zo goed afbrengen. Dan kunnen we ons denk ik best wel vinden in die eerste versen hier van Genesis 6... waar gesproken wordt over de overleggingen van het menselijk hart, dat die slecht zijn. En dat dat van nature boosheid teweeg brengt. Maar als je nou genade in de ogen van God hebt ontvangen, dan mag je weten dat je in Christus geplaatst bent. En dat je in hem geheiligd bent. Of zoals Paulus dat zegt hè, in de Korinthebrief. Christus Jezus is ons geworden heiligmaking, rechtvaardigmaking en verlossing. Ja. Verder valt het mij op in het leven van Noach. Als hij genade vindt in de ogen van de Heere. Dat hij iemand wordt die wandelt met de Heer, maar die vervolgens ook gehoorzaam is aan het woord van de Heere. En ook gaat leven in overeenstemming met het woord van de Heere. Of anders gezegd, hij vindt genade en hij richt zijn leven in overeenstemming met het woord van God. Er staat in vers 22 van Genesis 6. En Noach deed het geheel zoals God het hem geboden had, deed hij het. En waar ging het dan over? Wel over het feit dat hij de ark mocht bouwen. Noach was dus iemand die genade had gevonden. Noach was iemand die wandelde met de Heere. En Noach was iemand die deed overeenkomstig het woord van de Heer. Hij werd gehoorzaam aan Gods woord. Nou, die gehoorzaamheid aan het woord van God, Dat vind je door de hele Bijbel, vind je dat heen. Want als God later met Israël een begin maakt, dan zegt hij ook tot Israël dat als zij gehoorzaam zullen zijn, dan zullen zij zegen ontvangen. Gehoorzaam zijn aan het woord geeft zegen. Dat was toen en dat is vandaag ook zo. Voor ons gaat het eigenlijk nog een dimensie verder dan in die tijd, want wij leven natuurlijk nu in die bedeling van die overweldigende rijkdom van Gods genade. Wij zitten in een andere fase van Gods plan. En voor ons geldt dat wij overgezet zijn vanuit de duisternis in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Hij heeft ons een plek gegeven in Christus. En vanaf dat moment ziet God ons ook in Christus aan, ja, zoals hij Christus ziet. En die plek, die positie, die mag ook een uitwerking geven in onze levens. En voor ons is het zelfs zo, dat stel dat je een keer iets niet doet wat God van je wil, dan verandert dat nog niet aan je positie. Dat is geen vrijbrief om niet te doen wat God wil, maar je positie in Christus staat vast. En naarmate je dat meer gaat bewust worden en realiseren, ja, komt daar ook meer het verlangen en die gezindheid om te leven in gehoorzaamheid aan het woord, bedoelde zijn zusters. Ja. En dat is genade van God. En als je nou leeft uit die genade van God, dan komt er ook het verlangen om de schrift te onderzoeken. En dat is belangrijk. Er zijn heel veel mensen die lezen in de Bijbel. Dat is een goede zaak. Maar de Bijbel die roept ons niet op om de Bijbel zozeer te lezen, maar om de Bijbel te onderzoeken. Dat is waartoe wij worden opgeroepen. En als je de Bijbel gaat onderzoeken, dan ga je ook verstaan wat de wil van de Heer is. En dan ga je ook verstaan in welke fase van Gods heilsplan leven wij. En dan ga je ook leren zien, waar is God vandaag mee bezig in deze tijd? En waar mogen wij mee bezig zijn in deze tijd? En dan, ja, voor ons als gemeente kom je dan uiteindelijk uit bij de brieven van Paulus, want die gaan natuurlijk heel expliciet over de gemeente. En dan begint Paulus heel vaak leerstellig en vervolgens maakt hij dat dan heel praktisch. En dat onderwijs, ja, daarnaar mogen wij luisteren. En dat onderwijs, dat mag je ook in de praktijk brengen. Dat mag een uitwerking hebben in onze levens. Aan dat onderwijs wil je dan ook gehoorzaam zijn. En als je daar gehoorzaam aan wordt, ja, dan werkt dat iets uit. Dan komt er steeds meer ontzag voor die enorme rijkdom van Gods genade. Ja. En als je dan dat stukje uit Genesis 6 leest, dan wordt daar een wereld beschreven en een mens beschreven die doet wat slecht is in de ogen van de Heer. En dan zo ineens in dat 8e vers staat die prachtige tekst: maar Noach vond genade in de ogen van de Heer. Dat woordje maar, Dat heeft te maken met wat eraan vooraf gaat. En anderzijds is het ook een tegenstelling. Het geeft een tegenstelling aan ten opzichte van alle mensen waaronder Noach zich bevond.
Ja.
En als je nou ook in het Nieuwe Testament, en dat gaan we zo doen, opzoekt waar dat woordje genade voorkomt, dan zie je dat ook daar steeds dat woordje maar eraan vooraf gaat. Net als bij Noach. Gaat u maar eens met me mee naar het Nieuwe Testament. En ik pak zo wat willekeurige teksten, want ik zei al, er staat een paar honderd keer in de Bijbel over genade. Maar we gaan even naar de Efezebrief. Efeze, het tweede hoofdstuk. En dat is ook mooi als je gewoon zo'n Bijbels woord opzoekt en je gaat dan schrift met schrift vergelijken, dan ga je mooie dingen ontdekken, dan ga je ook bepaalde lijnen zien. Nou, er staat in Efeze het tweede hoofdstuk, daar staat ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt, overeenkomstig de loop deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. Trouwens ook, wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerte van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature evenzeer als de overigen kinderen des toorns. Als ik dit zo lees in Efeze 2, dan gaan mijn gedachten ook weer uit naar het eerste gedeelte van Genesis 6. Hè? Waar zo expliciet over de boosheid gesproken wordt en de foute overleggingen die leven in het hart van de mens. Je kunt het als het ware één op één op elkaar gaan leggen. Want ook hier wordt ons een beeld geschilderd, ja, van ongehoorzaamheid. Van de natuurlijke mens en wat die natuurlijke mens voortbrengt. Maar dan gaat het verder in vers 4. En dan citeer ik even de herziene Statenvertaling, want die heeft het iets beter vertaald. En dan staat er ook, maar God echter, die rijk is aan barmhartigheid. Net als in Genesis 6. Het eerste gedeelte waarom we nare dingen genoemd in Genesis 6. En dan halverwege, maar Noach vond genade in de ogen van de Heere. Nou, dat beeld dat zie ik ook hier in de Efezebrief. De natuurlijke mens, de ellendige mens. Maar, staat er dan, God die rijk is in barmhartigheid, heeft door zijn grote liefde.
Ja.
Het is dezelfde gedachte. En die God die ons heeft lief gehad, ons hoewel wij dood waren door de overtredingen, heeft ons mede levend gemaakt met Christus. En door genade zijt gij behouden.
Ja.
Net als Noach. Noach vond genade in de ogen van de Heere. En ook wij vinden genade in de ogen van de Heere. En dat is alles dankzij die genade van God. Ook hier dus een geweldige ommekeer, broeders en zusters.
Ja.
Ja. En dat betekent dus dat wij dus nu deel uitmaken van dat lichaam waar Paulus over spreekt. En wat zegt hij van dat lichaam? Nou, daarvan zegt hij in vers 23 dat Christus als hoofd gegeven is aan de gemeente die zijn lichaam is, vervuld met hem die alles in allen volmaakt. Ja. Wij hebben daar dus deel aan gekregen. En dan niet alleen, wat zegt vers 5b nog? Door genade zijt gij behouden. Hij heeft ons mede opgewekt. Ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten. In Christus Jezus. Om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf, het is een gave van God. Dat ontvang je dus zomaar om niet. Ja. Zo groot, zo rijk is Gods genade, broeders en zusters. Dus daar waar die ommekeer komt, daar kom je ook dat woord genade tegen. In Genesis 6 en in Efeze 2. En we zien dat ook in de Timotheusbrief. Kijkt u maar eens. In 1 Timotheus. 1 Timotheus. Want Paulus die spreekt daar over zichzelf. Hij maakt het wat persoonlijker. En dan staat er in vers 12. Ik breng dank aan hem die mij kracht heeft gegeven. Die mij kracht gegeven heeft. Christus Jezus, onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, daar hij mij in de bediening gesteld heeft, hoewel ik vroeger, de oude situatie, vroeger een godslasteraar en een vervolger en een geweldenaar was. En dan komt de keer, net als in Genesis 6 en in Efeze 2, maar mij is ontferming, barmhartigheid zou je kunnen zeggen, bewezen, omdat ik het in mijn onwetendheid uit ongeloof gedaan heb. En zeer overvloedig is de genade van onze Heere geweest met het geloof en de liefde in Christus Jezus. Ja. Paulus die zegt hier ook als het ware, ja, net als in Efeze, wij waren kinderen des toorns. In Genesis 6 lezen we over de boosheid in het hart van de mens. En hier zegt Paulus, ik was vroeger een godslasteraar, een vervolger en een geweldenaar. Maar mij is barmhartigheid bewezen. En genade. Ja. En die is zo overvloedig geweest, zegt hij. Die is zo overvloedig geweest met het geloof en de liefde in Christus Jezus. Het gaat dus om het geloof in de liefde die er is in Christus Jezus. Nou, en als Paulus dan terugkijkt, dan moet hij constateren hoe het leven vroeger was. Een lasteraar. Een vervolger. Nou, wij weten allemaal wat Paulus gedaan heeft in zijn leven. Als je de Bijbel leest over het leven van Paulus, zijn oude leven, nou, dan kwam hij er niet zo best af. Nee. Een vervolger. Een lasteraar. Een verdrukker. Hij was helemaal niet zo'n fijn mens. Van nature. Nee. Als hij vanuit Jeruzalem op weg gaat, had hij zelfs toestemming van de autoriteiten om in Damascus christenen te vervolgen, om ze in de gevangenis te zetten. En in sommige gevallen werden ze zelfs gedood. Dat was Paulus.
Ja.
we hebben het hier niet over iemand die een leuke kerkelijke opleiding had of zo. En op een gegeven moment het allemaal een beetje beter is gaan zien. Nee, we hebben het hier over iemand die is zichzelf gaan zien in het licht van de genade van God, broeders en zusters. Ja. En dan blijft er geen spaan over van Paulus. En als ik mezelf ga leren zien in het licht van de genade van God, dan blijft er geen spaan van mijzelf over. Nee. Want van nature ben ik geen haar beter. Paulus was niet zo'n beste man voordat hij de Heer leerde kennen. Ja. En ook in die tijd waren er mensen die ervan overtuigd waren, en hij zelf ook, dat het goed was wat hij deed. Hij zegt later: ik had ijver voor God. Ja. Dat zegt hij ook van Israël later. Hè? Ze hebben ijver voor God, zegt hij, maar zonder verstand. Eigenlijk wordt daar bedoeld zonder diepere kennis. Nou, dat geldt ook voor Paulus. Als je Paulus in die dagen tegenkwam, nou, hij was echt een religieus mens. Maar alweer, als je het een beetje anders zag als Paulus, nou, dan bleef er niks van je over. Nee, dan was het niet zo best. Dan had je zelfs het risico dat hij je oppakte of in de gevangenis ging werpen. Dat was Paulus. In de Galatenbrief, daar las ik nog dat daar staat dat hij veel verder gevorderd was in het Jodendom dan wie dan ook. Hij was opgevoed aan de voeten van Gamaliel. Een veelbelovende toekomst. Maar als hij er achteraf naar kijkt, vanuit de rijkdom van Gods genade, dan zegt hij: ik was een lasteraar. Ja. En voor die tijd dacht hij: nou, ik doe het allemaal wel goed. Ja, ik doe het goed. Een religieus mens. Had je tegen Paulus moeten zeggen in die tijd: je bent een lasteraar. Voordat hij in Handelingen 9 een ontmoeting met de Heer had. Als je dat toen had gezegd, dan had je niet overleefd. Want hij dacht: ik doe alles goed. Die man was helemaal niet op zoek naar God. Integendeel. Ik moest ook denken toen ik erover nadacht. Als je vandaag wel eens bekeringsgeschiedenissen van mensen hoort of leest, dan is het heel vaak in zo'n getuigenis: nou, toen heb ik dit. En toen heb ik dat. Ja, en toen heb ik zus gedaan. Met andere woorden, in dat getuigenis staat vaak, nou, ik wil niet generaliseren, maar staat vaak de mens centraal. Ja, ik ben tot bekering gekomen en toen heb ik zus en toen heb ik dat. Ja. Dat hoor ik bij Paulus helemaal niet. Daar kom ik helemaal niet tegen bij de apostel Paulus als het gaat over zijn bekering. Nee. Paulus die zegt niet: ik heb de keuze gemaakt. Dat zegt nou ook niet. Nee, hij vond genade in de ogen van God. Paulus was ervan overtuigd dat hij deed wat goed was. Althans, dat dacht hij. En achteraf zegt hij: ik was een godslasteraar, een vervolger en een verdrukker. Maar hier zegt hij, net als in Genesis 6... en net als in Efeze 2... maar mij is ontferming bewezen. Mij is barmhartigheid bewezen. Ja. Vind ik zo mooi toen ik dat ging zien. In Titus, daar komen dat woordje maar ook weer tegen. En dat is dus normaal, althans dat vind ik dan leuk. Ik hoop dat u dat ook leuk vindt. Maar als ik dan zo over dat woord genade nadenk en ik kijk waar het de eerste keer in de Bijbel voorkomt, en ik ga op zoek naar andere teksten waar het voorkomt, en het valt mij opeens op dat er steeds het woordje maar bij staat, dan word ik enthousiast. Ik ga wat leuk zeg. Dat staat steeds weer in het verband van dat begrip genade. Ja. Nou, dat vinden we dus in Timotheus. Maar in Titus kom ik dat ook tegen. In Titus hoofdstuk 3. Daar staat: want vroeger waren ook wij verdwaasd, ongehoorzaam, dwalende, verslaafd aan velerlei begeerten en zingenot, levende in boosheid en nijd, hatelijk en elkander hatende. Je zou dit stukje ook zo weer kunnen plaatsen in Genesis 6. Het beeld van de mens, waar alleen maar boosheid is in het hart. Je zou dit stukje zo weer kunnen leggen op Efeze 2 wat we hebben gelezen. Over de natuurlijke mens. Haat, begeerte, zingenot, boosheid, nijd, elkander hatende. En dan staat er weer, maar wat? Wel, toen de goedertierenheid, lees om mij, de barmhartigheid, anders gezegd, genade, want dat is het, als God zich over ons ontfermt, als God barmhartigheid bewijst over u en mij, dan is dat genade. Maar toen de barmhartigheid, de goede tierenheid en mensenliefde van onze Heiland en God verscheen, heeft hij niet om werken der gerechtigheid die wij zouden hebben gedaan, doch na zijn ontferming, en daar zou naar mijn idee het woordje barmhartigheid beter staan, doch na zijn barmhartigheid ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest, die hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland, opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hope des eeuwigen leven. Ja, geweldig is dat. Maar mij is barmhartigheid genade bewezen. Steeds weer het woordje maar, om de tegenstelling te laten zien van hoe het was, en ook steeds hoe je dan terechtkomt op de genade. Nou, die genade is ongelooflijk groot. In het Oude Testament lees je hoe Noach genade gevonden heeft in de ogen van de Heer. Daar begint het mee. Ja. Weet u, mensen kunnen u en mij nog zo beschuldigen met de grootst mogelijke beschuldiging. Maar wij kunnen altijd zeggen, oké, maar wij hebben genade gevonden in de ogen van de Heer. Ben ik daarmee een perfect mens geworden? Nee, op aarde niet. Maar wel volmaakt in Christus. En daar gaat het om. En daar valt niets meer aan toe te voegen. Daar mogen wij uit leven. Elke dag opnieuw. Dat woordje genade betekent dus gunst. Je geeft iemand genade, je verleent hem een gunst. In het Nieuwe Testament is dat het woordje charis. Charis. Dat woord, dat kent u wel. Denkt u maar aan het woordje charisma. Ja. En als je het Nieuwe Testament bestudeert, dan blijkt dat het woordje genade verband houdt ook met andere woorden. Charis is Grieks. En dat is ook een woord aan verbonden, dat is het woordje chara. En dat betekent blijdschap. 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 Charis is genade, chara is blijdschap. En je hebt ook nog het woordje chairo. En dat betekent verblijden. Nou, als Paulus zegt, verblijd je te allen tijden, dan komt dat omdat de Filippenzen deel hebben gekregen aan die genade. Zij verblijden zich op grond van die genade. Het eerste keer dat het woord genade tegenkwam in het Oude Testament was Genesis 6. Ik wil ook nog even tot slot u laten zien waar het de eerste keer voorkomt in het Nieuwe Testament. En daarvoor ga ik met u naar het Lucas-evangelie. Lucas 1. Lucas 1, vers 26. Lucas 1, vers 26. Daar staat, in de zesde maand nu werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man genaamd Jozef uit het huis van David. En de naam der maagd was Maria. En toen hij bij haar binnengekomen was, zeide hij, wees gegroet, gij begenadigde. De Heere is met u. Dat is de eerste keer dat we dit in het Nieuwe Testament tegenkomen. Ja. Wees gegroet, gij begenadigde. Of eigenlijk staat er, verblijd je begenadigde. En hij zegt er dan achteraan, wees niet bevreesd. Maria wordt zwanger uit de Heilige Geest. Anders gezegd, de begenadigde wordt zwanger. En wat komt daaruit voort? Namelijk de geliefde. Namelijk de Heer Jezus. Maria wordt zwanger uit de Heilige Geest. De begenadigde wordt zwanger. En de Heer Jezus wordt geboren. Uiteindelijk gaat hij naar de hemel. En wat zegt de apostel Paulus dan in de Efezebrief? Dat wij begenadigd zijn in de geliefde. Ja. Maria is de begenadigde. Uit haar komt voort de geliefde. De zoon. En die zoon gaat naar de hemel. En dan leert de Bijbel mij dat wij begenadigd zijn in de geliefde. Maria is de begenadigde. Je hebt de geliefde. Dat is de zoon. En wij zijn als mens begenadigd in de geliefde. Dat woordje begenadigd, dat vind je alleen hier in Lucas 1 en in Efeze. Verder komt het ook niet meer voor in de Bijbel. Maria is begenadigd. En wat houdt dat dan voor haar in? Wel, de Heer is met u en je bent gezegend onder de vrouwen. Maria is begenadigd en dat houdt in dat zij gezegend is. En wij zijn begenadigd in Christus. En wat zegt Paulus? Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in Christus. Die zegen, die hebben wij. Die heb je ontvangen. Door het geloof. Vers 29, dan staat er: zij ontroerde bij dat woord en overlegde welke de betekenis van die groet mocht zijn. En de engel zeide tot haar: wees niet bevreesd, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Mooi, hè? Mooi, hè? Wees niet bevreesd, want gij hebt genade gevonden bij God. Ja, ja. Nou, ook dit lijkt eigenlijk veel op de geschiedenis in Genesis 6. Als u het mij vraagt, broeders en zusters. Noach had genade gevonden bij de Heere. Maria heeft genade gevonden bij de Heere. En er staat ook nog eens hierbij: wees niet bevreesd. Ja. Wat ook mooi is, wat ik mooi vind, de naam Maria betekent opstand. Opstand. Dus ik wil zeggen opstand, rebellie. En ze heeft genade gevonden bij God. Haar naam betekent opstand. Bij Noach zien wij een wereld in opstand. Rebellie. Opstand. Ja. En de Heer zegt tegen Noach: je hebt genade gevonden. Bij Maria, de naam Maria betekent nogmaals opstand. En vervolgens komt de genade. Dat ontvangt zij om niet. In de opstand, in de rebellie, komt God met zijn genade. Nou, dat is vandaag nog zo. Dat gold ook voor mij. Toen ik genade vond in de ogen van de Heer. Ja. Dus in die begroeting van Gabriel in de richting van Maria, daar heb je dus eigenlijk al de verlossing en de genade. Ja. In een wereld vol rebellie en opstand komt genade van God. En ik vind het zo mooi toen ik dat weer las gisteravond, dat er dan bij staat: wees niet bevreesd. Dus als het nou gaat om onze verhouding met God en tot God, dan hoef je dus niet bang te zijn. Dan hoef je dus niet bevreesd te zijn, broeders en zusters. Nee, nee. Weet je wat Paulus zegt in de Romeinenbrief? Wij hebben niet ontvangen een geest van slavernij, opdat wij opnieuw zouden vrezen. Nee, dat is niet nodig. Want we hebben de vrede van God ontvangen. Wij hoeven niet opnieuw te vrezen. Ik vraag me wel eens af en ik kom ze wel eens tegen, en u misschien ook wel. Gelovigen die bang zijn om God te ontmoeten. Nou, als dat zo is, dan moet je dus eigenlijk afvragen: welke geest heb je? Want de Heere God zegt: wij hebben niet de geest ontvangen van slavernij. Nee, integendeel. Wij zijn verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Nou, dat zorgt ervoor dat wij dus niet bang hoeven te zijn. Nee. Want wij hebben namelijk net als Maria genade gevonden bij God, lieve mensen. En zo ontdek je bij vernieuwing, althans, en ik spreek tot mezelf, als je dan opzoekt in de Bijbel waarover genade gesproken wordt, prachtige lijnen die je kunt trekken en mag ontdekken. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heere. Paulus vond genade in de ogen van de Heere. En ik hoop ook voor u van harte dat je die genade hebt leren kennen. En dan hoef je niet bevreesd te zijn. Dan hoef je niet bang te zijn. Nee. Dan mag je met de vrede Gods in het hart je weg vervolgen. Dan mag je wandelen met God. En dan mag je wandelen in gehoorzaamheid aan het woord van God. En dat mag een geweldige uitwerking gaan geven in u en in mij. Genade Gods oneindig groot. Ja. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Maar ik weet in wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat datgene wat hij mij heeft beloofd in zijn woord, dat hij dat gaat waarmaken. Als Paulus in de Timotheusbrief, en ik heb dat niet meer gelezen, maar dat schiet me nu nog te binnen. Als Paulus daar spreekt op een gegeven moment over die genade, nadat hij een godslasteraar, een vervolger, een geweldenaar was, en zegt, maar mij is ontferming bewezen, dan zegt hij in vers 15, dit is een getrouw woord. Dat woord is betrouwbaar. En alle aanneming waard. Dat is de moeite waard om te aanvaarden. Namelijk dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden, onder welke ik, zegt Paulus, een eerste plaats inneem. Maar hij is in de wereld gekomen om zondaren te behouden. En daar ben ik er één van. En daar bent u er één van. Maar we hebben genade gevonden in Gods oog. Ja. Overweldigende rijkdom van zijn genade. Zullen we daar de Heer verdanken? Ja, Heere God, als we zo vanmorgen bij vernieuwing een moment hebben nagedacht over dat hele kleine woordje genade. En als we dan zien waar dat de eerste keer in de Bijbel voorkomt. En we bladeren vervolgens verder naar andere plaatsen. Dan zien we hele mooie overeenkomsten. Eerst ellende, boosheid, narigheid. Maar dan uw genade. We zien dat bij Noach. We zien dat in de Efezebrief. Dat wij van nature zondaren zijn. Maar dat ons ontferming bewezen is. Genade is bewezen. Ja, ook bij Paulus zien we dat. Paulus die dacht dat hij ijverde voor u. Maar erachter kwam dat hij helemaal fout bezig was. En dat ging hij zien toen hij uw genade leerde kennen. En dat is met ons ook zo. Als wij onszelf mogen gaan zien in en door uw genade, dan moeten ook wij erkennen dat we er vanuit onszelf helemaal niks van maken. Dat we met Paulus eigenlijk kunnen zeggen, ja, ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Want dan komt de jubel, dan komt de roep. Gode zij dank, door Christus Jezus, onze Heer. En dank u wel, dat als wij die genade leren kennen, dat het ook tot gevolg mag hebben dat we gehoorzaam worden aan het woord. En dat we gaan wandelen met u. Dank u wel dat we zo vandaag verder mogen in dat geloof, in die zekerheid en in die verwachting. Dat wij mogen weten, ik wandel in het licht met Jezus. Dat wij mogen weten hoe groot is het genot als men wandelt met God. Dat wij mogen weten, wandel maar stillekens achter hem aan. Want hij wijst u de wegen. Dat wij mogen weten, al de weg leidt ons, onze heiland. Wat verlangt onze ziel nog meer. Dank u wel voor die overweldigende rijkdom van uw genade. We prijzen uw naam daarvoor. Amen.